Dan horen wij iets. Horen we iets? Horen we iets? Horen we iets? Horen we nog niks? Horen we nog niks? Nu horen we wel. Nu hoor ik mezelf wel. Dat is wel leuk. Ja, ja, ja. We zullen beginnen met gebed. Vader in de hemel, Heer, we danken u, Heer. Heer, we danken u dat we hier mogen zijn. Dat we een moment rust mogen vinden in een hectische week, Heer. In een week waarin bij iedereen van alles gebeurt, Heer. En dan zet u ons even stil om met elkaar naar uw woord te kijken. Met elkaar te kijken naar die verhalen, Heer, uit het Oude Testament, Heer. En te kijken wat ze ons zeggen, Heer. Wat ze zeggen ten aanzien van uw Zoon, Heer. Heer, we danken u dat dat zo kan, Heer. Dat u ons daar de rust voor geeft, Heer. En de vrijheid om dat te mogen doen, Heer. We bidden u, Heer, wil u deze avond zegenen, Heer. Heer, en we bidden u, geeft u dat we die mooie dingen gaan zien, Heer, die er in het woord besloten zijn. Heer, dat bidden u zo in Jezus' naam. Amen. We hebben het erover gehad met de mannen die dit organiseren. Paul, Gijs, Hannes, mijn schoonvader. En we hadden het erover, eigenlijk zouden we nou volgend jaar eens met een lijn moeten gaan werken. Hè, want dan hang je alles vast aan een thema. En toen zaten we terug te kijken naar wat we gedaan hadden. En toen zagen we dat in de dingen die we gedaan hebben, dat er eigenlijk al een lijn in zit. En dat vonden we eigenlijk heel grappig om te zien. Hè, Paul die heeft het gehad over Jona. Hannes heeft het over Psalm 110 gehad. Gijs heeft het over Jesaja gehad. Ik heb het over David gehad. Mijn schoonvader over Isaac. En eigenlijk was de centrale lijn dat het allemaal vooruit wees naar de Zoon. Naar Jezus. En daar ben ik mee over gaan denken. En toen kwam ik met een verhaal uit het Nieuwe Testament. Dat vind ik een wonderlijk verhaal wat Jezus vertelt aan de Farizeeën. En daar horen voor mij verhalen aan vast. Hè, in dit geval heb ik voor Elia gekozen en voor Jeremia. Want dat zijn twee figuren die mij enorm boeien. Hè, als je aan mij vraagt, wat is nou je lievelingsfiguur uit het Oude Testament? Dan zeg ik Jeremia. En waarom? Nou, dan komen we zo op. Waarom ik dat echt... Maar ik had willekeurig welke andere profeet kunnen kiezen. Want Jezus heeft het over die profeten. Daar komen we zo dadelijk op. Hè, en als ik dan naar die profeten kijk, dan gaat het eigenlijk bij die profeten maar om één ding. En ik heb een... Dat is even terzijde. Het is een ander hobby van mij. Dat is de naam van God. Dat is de Jod, de He, de Vav en de He. Ik heb een jaar geleden hier een studie gehouden over die naam. En toen heb ik verteld dat ze in 5 manuscripten die puntjes hadden gevonden bij die naam. En die puntjes en dat streepje, dat geeft de klinkers aan. En vorig jaar waren dat nog maar 5 documenten. En nu in januari, afgelopen januari, waren ze op 1000 manuscripten. Dus 1000 manuscripten waar de naam van God met die puntjes, zodat we weten hoe die uitgesproken moet worden. Ik ga dan ook dadelijk, dat zul je zien, ik schrijf ook Jehovah. Hè, als je die puntjes leest zoals ze er staan, spreek je het uit als Jehovah. En ik ga dat dadelijk ook, zou je ook zien, dat staat ook zo in mijn sheets. Ik hoop niet dat iemand de aanstoot aanneemt. Hè, wij zeggen vaak Yahweh. Ik ben daar zelf niet, ik heb liever Jehovah. Maar het gaat om de eigenaar, om God. En ook in de verhalen die we vanavond gaan behandelen, gaat het over die eigenaar. God is eigenaar van alles. Hij is schepper van alles en hij is eigenaar van alles. En daar staat die naam voor. En dan, als je zo naar de Bijbel gaat kijken, dan zie je een lijn. En Jezus legt die lijn legt die neer. En ik wilde beginnen met Elia. Nou, Elia, dat was een profeet. Hè, op een gegeven moment is dat rijk. Israël is in 2 rijken verdeeld geraakt. Onder had je 2 stammenrijk, Juda en Benjamin. En je had boven de 10 stammen. Hè, die zijn na koning Salomo, los van elkaar, de geschiedenis ingegaan. En Elia was een profeet, die bevond zich in het 10 stammenrijk. In het bovenste deel. En je zal dadelijk zien dat het verhaal zich afspeelt op de Karmel. Dat is hier. Daar zijn we geweest, voor degenen die in Israël zijn geweest, bij Jaffa. Haifa, dan ben je bij de berg Karmel geweest. Dat verhaal speelt zich daar af, hoog in Israël. En dan wilde ik beginnen in 1 Koningen 17. Heb je je Bijbel hier, Jaap? Want, ja. 1 Koningen 17. En dan kijken we eens even wie Elia is. Toen zeide de Tisbiet, Elia, uit Tisbe in Gilead tot Agab. En Agab is de koning van Israël op dat moment. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft. En zo waar de Heere, bij dat Heere, met die hoofdletter staat die naam weer. Jod-He-Vav-He, Jehovah, zoals ik hem daar schrijf. Zo waar Jehovah, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta. Er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan door mijn woord. Dat is eigenlijk de introductie van Elia. Daar begint Elia. En eigenlijk staat er iets wat we in onze vertaling niet staan. Hè. In onze vertaling staat, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta. Dat is alsof die in Gods dienst staat. Maar er staat iets anders. Er staat in het Hebreeuws, voor wiens aangezicht ik sta. Dus Elia staat voor het aangezicht van God. Dat is een gedachtenwereld, daar kom ik zo nog op terug, want Jeremia zegt hetzelfde. Dan sta ik weer in beeld, ik moet hier gaan staan van even, dan sta ik in beeld. Dat is een gedachte die we ook terugvinden dadelijk bij Elia, of bij Jeremia. Die profeten staan voor het aangezicht van God. Het is alsof die profeten in de raad van God staan, in de raad van engelen. En zij daar horen wat God zegt tegen zijn engelen. En dat staat er in het Hebreeuws. Ik sta voor het aangezicht van God, net als die engelen die voor het aangezicht van God staan. Ik kom er zo bij Jeremia van, op terug. Maar dit is even de introductie van Elia. En nou, dan krijg je dat hele verhaal. Er is geen water meer. En dan gaat op een gegeven moment gaan ze water zoeken. Agab en zijn knecht. En die knecht die heet Obadja. En Obadja is een hele mooie naam. Want er zit het woord knecht in, Obad. Ovet, knecht van Jehovah betekent dat. Dat betekent die naam Obadja. En die gaan dan allebei op zoek naar water. En er verschijnt Elia aan Obadja en die zegt, joh, ga Agab halen, want ik wil weer laten regenen in Israël. Nou, en dan vindt er een hele discussie plaats tussen Obadja en die zegt dan van, ja, maar als ik dan weg ben en ik kom met de koning terug, dan zegt Elia, geloof me nou maar. En dan gaan we naar 1 Koningen 18. En daar begint het verhaal van vanavond. 1 Koningen 18. Toen ging Obadja Agab tegemoet en berichtte het hem, waarop Agab Elia tegemoet ging. Zodra Agab Elia zag, zeide Agab tot hem, zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort? Doch hij zeide, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij en uw vaders huis, doordat gij de geboden des Heeren hebt verzaakt en de Baals hebt nagelopen. Nu dan, laat heel Israël tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel, ook de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van de Asjera, die van de tafel van Izebel eten. Nou, dat is heel grappig, hè, het eerste stukje. Daar staat, gij die Israël in het ongeluk stort, dat is dat wordt voor het eerst gebruikt bij Achan. En Achan, dat is iemand die bij Jozua naar voren komt. Ja, ik lach naar Paul, want Paul gaat het daar volgende keer over hebben. Dat is weer zo'n toevalligheidje. Dat komt uit het idee dat één iemand verantwoordelijk is voor het ongeluk van het hele volk. Dat kennen wij helemaal niet. Wij zijn voor ons eigen ongeluk. Nou, en dan hebben die Baalpriesters en die Asjera-priesters. Het land is droog. En die Baal, dat is een vruchtbaarheidsgod. En ze geloofden, of dat was het idee, dat de regen, dat het zaad van Baal was. Dus wat God hier doet, die speelt gelijk met dat, eigenlijk datgene wat Baal geeft. En Baal, die had een moeder, en die heette Asjera. Dus je hebt hier weer die moeder- en kindcultus. Asjera is de moeder. En voor Baal zetten ze vaak een altaar neer en voor Asjera een paal. He, als je bij Gideon leest, die haalt die paal omver, dat is een Asjera-paal. En als je, dat is die moeder-kindcultus. En als je nadenkt, als we naar bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk kijken, dan heb je ook nog de moeder-kindcultus. Als je kijkt naar Egypte, hoe heette ze? Isis en Set. Zijn moeder-kindcursus. Een heel bekend concept in die tijd. En dat liep Israël dus na. Onder leiding van Izebel. En als je kijkt wat Izebel betekent, dat betekent juweel. Juweel van Bel. En Bel is weer een Sidonische god. Dus je ziet hier langzaam het conflict ontstaan. En dan komt er een showdown. Dat is een mooi Engels woord. Voor een ontmoeting waar te zien is wie de sterkste is. Elia zegt, laat dan heel Israël bijeenroepen bij de berg Karmel. En ook de priesters, want ik ben wat van plan. Ik wil een showdown houden, laten zien wie de sterkste is. En daarop stond Agab heen onder alle Israëlieten. En riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide, hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volgt hem na, maar indien het Baal is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets. Wat is hier nou aan de hand? Kijk, dat volk, dat zei niet van we lopen Baal achterna, of dat volk die zei niet van we lopen Jehovah achterna, maar dat volk zei, al naar gelang hoe het uitkomt, lopen we de ene God achterna of de andere God. Dus ze mixten dat een beetje. En daar is waar Elia nu op doelt. Je hinkt van de ene op de andere God. Als je ook kijkt welk Hebreeuwse woord daar gebruikt wordt, dan gebruiken we overspringen. Hetzelfde stamwoord is dat als Pesach. Pesach was ook het overspringen van de engel des doods. Hetzelfde woord wordt hier gebruikt. Die Israëlieten springen van de ene God naar de andere God. En Elia zegt, stop daarmee. Als je God wil aanhouden, dus Jehovah wil volgen, dan volg je hem en dan vertrouw je hem in alles. Als je Baal wil volgen, volg je hem. Maar niet dat gemix. En dan zegt hij, voort zeide Elia tot het volk. Ik ben als profeet des Heren alleen overgebleven. Nou, dat is niet helemaal waar, want in het verhaal daarvoor lees je dat Obadja 50 profeten heeft beschermd. Maar Elia heeft kennelijk dat gevoel dat hij alleen is overgebleven. Of hij is de enige die die stem laat horen. En de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons nu twee stieren geven. Laten zij zich voor de ene stier uitkiezen. Laten zij voor zich de ene stier uitkiezen. En die aan stuk houden en op het hout leggen. Maar geen vuur daarbij aanbrengen. Dan zal ik de andere stier bereiden en op het hout leggen. En ook geen vuur daarbij aanbrengen. Roep gij dan de naam van uw God aan. En ik zal de naam des Heren aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het hele volk antwoorden, dat is goed. Ja, ik vind het nogal gevaarlijk. Maar Elia heeft wel... Dit is eerder gebeurd. Als je gaat kijken, als je teruggaat in de tijd, dan zie je dat het bij Mozes gebeurt. Die maakt een altaar en er komt een vuur uit het heiligdom. Trouwens, bij Mozes gaat het ook heel erg fout en met die zonen van Aaron. Want die zonen van Aaron worden door dat vuur verteerd. Als ze het vreemde vuur voor de Heere brengen. Maar als je in 1 Kronieken 21 vers 26 leest. Daar zie je dat David een altaar maakt en bidt. En dat er ook vuur uit de hemel komt en het altaar of het offer verteert. En bij Salomo ook. Daar gebeurt het ook. Dus Elia is niet de eerste die dat vuur uit de hemel laat komen. Want we weten allemaal dat het vuur komt. We kennen dat verhaal al. Maar het grappige is, in Openbaringen gaat het ook nog een keer gebeuren. Het tweede beest wat beschreven staat in Openbaringen, verleidt ook de mensen door vuur uit de hemel te laten komen. Ik weet niet of die dat dan hier vandaan heeft, maar ik heb wel zoiets van nou. Dus het gebeurt vaker dat idee dat vuur uit de hemel komt. En dat op die manier duidelijk is wie God is. En daarna zeide Elia tot de profeten van Baal, kies voor u de ene stier uit. En bereid hem eerst, want gij zijt met zoveel, roep dan de naam van uw God aan, maar brengt geen vuur erbij. Toen namen zij de stier die hij hun gaf, bereidden hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van de Baal aan. En zeiden, Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. En daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt hadden. Hier staat trouwens ook weer datzelfde Pesach. Wat ik net zei over dat heen en weer hinken tussen twee godsdiensten, hier staat ook hinken. Datzelfde. Daarom hinkten zij om het altaar dat ze gemaakt hadden. Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zeide, roep luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis. Misschien slaapt hij en moet wakker worden. Toen riepen zij luider en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen, met zwaarden en speren, totdat zij dropen van het bloed. En zodra het middag voorbij was, tot tegen het brengen van het avondoffer, geraakte zij in geestesvervoering, maar kwam geen geluid. En niemand gaf antwoord of sloeg er acht op. Nou, ik probeer me dat voor te stellen. Hè. Dat zijn 450 man. Vroeger had ik altijd zoiets, dat zijn de mensen die in de zaal zitten. Maar tot ik de stoelen klaar zette, zetten maar 230 stoelen klaar. Dus het is ongeveer het dubbele van een gevulde zaal. En die liepen daar om dat altaar heen. En die verwachten daar iets. Wat verwachten die mannen nou? Zou daar normaal wat gebeuren bij die mannen? Ik denk altijd van ja, dat zou wel moeten, want anders laat je het toch niet verleiden tot zo'n spelletje. Ik vind dat altijd verbijsterend. Wat ik nog verbijsterender vond, ik werd erop gewezen dat nu in het Sjiïtische geloof, doen ze dat nog steeds. Dat met zwaarden en messen zichzelf tot bloedens toe verminken. En toen dacht ik van ja, maar er zijn ook nog katholieken die dat ook doen. Die zich ook tot bloedens toe. Bloeden voor hun God. En laten zien hoeveel je van die God houdt door te bloeden. Ja, dat is voor ons een idee. Ik zit vast. Een idee wat we helemaal niet kennen. Als je dat wil zien, dan kan het nazoeken. Het Ashura-ritueel heet dat. Ik kan het zo zien, ik kan het zo laten zien op YouTube. Maar het is echt gruwelijk om te zien. Maar dat gebeurt dus nog gewoon. En ja, ik heb zoiets 450 man die dat doen. Toen zeide Elia tot het gehele volk, nader tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des Heren dat omvergehaald was. En Elia nam 12 stenen naar het getal van de stammen der zonen Jacobs, tot wie het woord des Heren gekomen was. Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des Heren. He, dus voor de naam van Jehovah. Dat vond ik. En hier zit gelijk ook een controverse in. Want toen ze in het land kwamen, toen werd er gezegd, je zal alleen offeren op de plek die ik wijzen zal. En dat was Jeruzalem. Maar Elia gaat hier op de Karmel. Staan offeren. En dat is hier. En Jeruzalem is hier beneden. Ik denk dat hier hetzelfde geldt als David die dan toch die toonbroden eet. Dat hier op een gegeven moment is belangrijker om te laten zien wie God is voor Israël. Dan om je exact aan de wet te houden en te offeren in Jeruzalem. Maar dat zou mijn verklaring zijn. Okay. En toen maakte hij rondom het altaar een groeve ter wijdte van twee maten zaad. Hij schikte het hout, hield de stier aan stukken en legde die op het hout. Toen zeide hij, vult 4 kruiken met water en giet ze uit over het brandoffer en over het hout. Daarna zeide hij, doet het ten tweede malen. En zij deden het ten tweede malen. En daarna zeide hij, doet het dan ten derde malen. En zij deden het ten derde malen, zodat het water rondom het altaar liep. Zelfs de groeven vulde hij met water. Dus hij doet het met 12 kruiken ook. Even kijken. Ja. Op de tijd, nu, dat men het avondoffer brengt, dat is ongeveer om 3 uur 's middags, al nagelang of je in de zomer zit of de winter, hè, trad de profeet Elia naar voren en zeide, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. En dat is heel mooi dat hij hier zegt uw bevel, want je leest nergens daarvoor dat hij dit moet doen van God. Bij Jeremia bijvoorbeeld lees je dadelijk van, en de Heere kwam tot Jeremia en zei, maar dat lees je bij Elia niet. Bij Elia, toen ik het voor het eerst las, dacht ik dat Elia dit uit zichzelf deed. Maar Elia heeft in die raad van God gestaan en die heeft gehoord wat de bedoeling is. En daarom zegt hij hier dat ik dit op uw bevel doe. Al deze dingen doe. Antwoord mij, heren, antwoord mij, opdat dit volk weten dat gij, heren, God zijt. En dat gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur des heren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeven op. Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden, de Heere, die is God, de Heere, die is God. Daarop zeide Elia tot hen, grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen en Elia voerde hen naar de berg Beek Kizon en liet hen daar slachten. 450 man die hij laat slachten. dit is een, dit vind ik zelf altijd, dit is een fantastisch verhaal om te vertellen in de zonderschool. Dit is echt een... Nee, niet het, juist niet het slachten. Juist als je dat hele moment dat die Elia daar staat en dan heel zachtjes vraagt, antwoord mij heren, dat is heel breekbaar. Dat is heel, en zeker als je dat in het Hebreeuws, Aneni, Jehovah, Aneni. Dat klinkt heel breekbaar, zo van, alsjeblieft, laat zien. En als je dat dan wegzet tegen het moment dat het vuur uit de hemel komt en dat hele volk wat daar aanwezig is, want dat moet een enorme massa geweest zijn, als daar 450 baalpriesters afgevoerd worden, dus dan moeten er al meer mensen zijn. En dat hele volk roept dan eenparig, Jehovah, Hua Elohim, hè, dat is het Hebreeuws, Hua Elohim. Ah, dat is, als je dat vertelt aan kinderen op die manier, nou, die hangen aan je lippen. En ja, de jongetjes vinden het dan geweldig dat die priesters geslacht worden. Hoe deden ze dat dan? En hoe, ja. Gewoon met het zwaard, denk ik. Maar ik vind het een fantastisch verhaal van het vertoon van God. En vervolgens zeide Elia tot Ahab, ga eet en drink, want daar is geruis van een stortregen. Toen ging Ahab heen om te eten en te drinken. Elia echter klom naar de hoogte van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. En daarop zeide hij tot zijn knecht, klim omhoog, zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar zeide, er is niets. Daarop zeide hij, ga weer, tot 7 maal toe. Bij de 7e maal nu zeide hij, zie een wolkje als een mans hand stijgt op uit de zee. Toen zeide hij, ga heen. Zeg aan Ahab, span in en daal af, laat de stortregen u niet ophouden. Toen in een oogwenk werd de hemel zwart van wolken en wind en viel er een zware stortregen. Daarop reed Ahab weg en ging naar Jezreel. Maar de hand des Heeren was over Elia, zodat hij zijn lendende gordde en voor Ahab uitsnelde tot waar men de richting naar Jezreel inslaat. Dat is fantastisch. En het vervolg kennen we ook. En dat is ook... een wonderlijk verhaal, daar wil ik eigenlijk niet verder op ingaan. Want dan, toen ik me zat voor te bereiden, denk ik, ik had dat eigenlijk heel de avond over Elia moeten houden. Want wat er nu gebeurt, is dat Ahab, dat is een soort koning van niks. Hè, die laat zich helemaal leiden door zijn vrouw en die komt bij zijn vrouw. En die zegt dan tegen zijn vrouw, ja, moet je nou horen wat er gebeurt. Also, ik zie hem daar komen als een soort, lulletje wilde ik zeggen. Maar hij komt er als een doetje van, moet je horen, luister Isabel, dit is gebeurd. En dan vertelt hij het hele verhaal en dan vertelt hij dat die priesters zijn geslacht. En dan zegt Isabel, mogen de goden met Elia doen wat hij met mijn priesters heeft gedaan. Als die morgen niet dood is, dan, nou, dus zij bedreigt Elia gelijk met de dood. En wat mij dan zo verbaast, in plaats van Elia, die in die kracht van God staat, die heeft gezien wat God doet, die heeft tegenover 450 priesters gestaan, Elia wordt bang. Van één vrouw, ja. En ik heb een heleboel uitleggen erop nagekeken en niemand kan het echt verklaren. Ja, Ahab reed weg. Toen ik vroeger op de zonneschool zat, werd er altijd verteld dat hij voor Ahab uitrende. En dat hij sneller was dan dat paard en wagen. Nou ja, als je het zo uitlegt wel, maar ik heb van de week ook iemand gehoord die het vanuit het Hebreeuws uitlegde. En hij zegt, Ahab was waarschijnlijk nog ergens bij die berg. En Elia... Die werd door God aangespoord om eerder naar de weg naar Jezreel te zijn. En dat is maar een heel klein stukje. Dus het is niet zoals de zonderschool vertelde. Maar ik weet het niet hoe dat, of die echt, misschien was het wel zo dat hij super hard kon lopen. Ja, je had zo'n stripje hè, vroeger waar dat zo in stond. Er stond die wagen, die stond vast in de modder. En dan zag hij Elia voorbij rennen met zijn mantel omhoog getrokken. Dat is waar. Ja, daar heb ik dus geen enkel bewijs voor. Maar wat mij... Het is een heel apart verhaal. En wat mij vooral verbaast, maar nogmaals, daar gaan we het niet over, is het moment daarna dat Elia helemaal in zak en as zit. En dat God hem dan eigenlijk opbeurt en zegt, joh, we gaan een vervanger voor je zoeken, je moet nog een paar dingen doen. En die doet Elia dan ook. En dan gaat Elia naar de Horeb en daar mag hij God ontmoeten. Dat is het verhaal van Elia. En wat mij ook hierin verbaast, en daarvoor wilde ik het eigenlijk vertellen, is... Je hebt 450 priesters van Baal. Je hebt 400 priesters van Asjera. En je hebt één priester van de Heere. En dan is er een showdown. He, wie bidt er vuur van de hemel? Dan komt er vuur vanuit de hemel. En in plaats dat je dan zegt van ja, oké, je hebt gelijk Elia, er is maar één God. Het hele volk zegt het wel. Zeg je als koningin Izebel, zeg je maar, ik laat je doden Elia. Terwijl die gewoon laat zien dat hij gelijk heeft. En daarvoor wilde ik dit verhaal vertellen. Hij laat zien dat hij gelijk heeft en ze luisteren niet. Tenminste de leiders. En nou ja, het gaat dan nog een tijdje goed in Israël. En dan ongeveer 120 jaar later wordt Israël, het bovenste gedeelte, wordt weggevoerd door de Assyriërs. Richting het noorden is dat. Assyrië ligt zo erboven, zo richting het noorden. En wordt Israël weggevoerd en gaat in ballingschap. Samaria valt, dat was de hoofdstad. En dan komen de volgende verhalen aan de gang. En dat zijn de verhalen over het tweestamrijk, over Juda. En daar gaan we het nu over hebben, over Jeremia. En Jeremia, die kennen we heel goed, want we kennen het woord Jeremiëren. En wat is Jeremiëren? Dat is een beetje droeftoeter, hè? Klagen. Ja, droeftoeteren. Maar Jeremia is een heel onbekende figuur. En toch mijn lievelingsfiguur uit het Oude Testament. We zullen voor de introductie zullen we even Jeremia 1 lezen. Want dan lezen we weer wie het is en waar hij vandaan komt. En dan zie je al eigenlijk dat hij al heel verdrietig is. Eigenlijk gewoon een trieste figuur is. Jeremia 1. De woorden van Jeremia, de zoon van Gilkia, uit het priestergeslacht de Anatot in het land van Benjamin, tot wie het woord des Heeren kwam ten tijde van Josia, de koning van Amon, de koning van Juda, in het 13e jaar van diens regering, en verder ten tijde van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, tot aan het einde van het 11e jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, tot de wegvoering van Jeruzalem in de 5e maand. En dat droevige begint eigenlijk al bij die eerste regel. Uit het priestergeslacht te Anatot. En dit is Jeruzalem. En Anatot ligt er net boven. Net buiten Jeruzalem. En Anatot is eigenlijk de plaats waarheen priesters werden verbannen als ze eigenlijk geen dienst meer mochten doen in de tempel. Dus er leefde in Anatot een priestergeslacht wat geen dienst meer mocht doen in de tempel. Maar dat Anatot is wel zo dichtbij, dat als er op een luide dag veel gebeurde in de tempel, dan kon je horen wat er in de tempel gebeurde. Dus je moet je voorstellen, je wil graag dienst doen in de tempel, maar je mag het niet, maar je hoort wel alles wat er gebeurt. Dat was de jeugd van Jeremia in Anatot. Nou, als je dan doorleest, dan wordt hij door God verteld dat hij niet mag trouwen, omdat God hem apart heeft gezet. En als je dan zijn centrale boodschap is, jongens, geef je nou over aan de Babyloniërs en laat je wegvoeren, want dan blijf je in leven. Nou, als wij belegerd zouden worden en ik zou dat verhaal vertellen hier, dan word ik gelijk weggezet als verrader. En dat is eigenlijk wat Jeremia tegenkomt zijn hele leven lang. Want Jeremia die moet op een gegeven moment van God, moet hij met kruiken de stad inlopen. En dan die waterkruiken en dan moet hij alle oudsten van de stad halen. En dan moet hij die kruiken breken. En dan zegt hij tegen die oudsten, zoals deze kruiken zullen breken, zo zal dit land breken. En er is niks meer aan te doen. Het gaat niet over bekeren, het gaat erover dat ze overgeven aan de Babyloniërs. En dat ze weggevoerd worden. Hij komt op een gegeven moment, en dat was eigenlijk mijn lievelingsverhaal, moet hij ketenen van God omdoen. En dan komt hij met die ketenen de stad in. En ik stel ook me voor van die grote zware ketenen. Komt hij de stad in en zegt hij, zo zal dit volk gebonden worden weggevoerd. En dat is Jeremia's boodschap. Het is geen vrolijke boodschap. En hij maakt het ook nog allemaal zelf mee. Hè, want we hebben net gelezen dat hij begint onder Josia. Ik heb even, ik hoop dat het erbij zit. Ik heb even hier die koningen opgezet. Hij begint onder, hè, Josia wordt koning, dan wordt Jeremia wordt profeet. Dan krijg je na Josia Joachas, dan krijg je Joachim. En bij Joachim wordt de stad eigenlijk al een keer ingenomen. En dan worden de belangrijkste mannen worden weggevoerd. Dan wordt bijvoorbeeld ook Daniel weggevoerd. En Ezechiël. Nou, dan krijg je in de stad Joachim en uiteindelijk komt Zedekia aan de macht in de stad. En dan komt Nebukadnezar. En die verwoest dan eerst Jeruzalem en de tempel. En dat maakt Jeremia allemaal mee. Die ziet het allemaal gebeuren. En onderwijl moet hij dat verhaal vertellen van... geef je over, laat je meevoeren, want dan blijf je in leven. Daar zitten wel wat lichtpuntjes in. Hè. Hij mag bijvoorbeeld ook, op een gegeven moment zit hij gevangen en dan moet hij een stuk land kopen van God in Anatot. Met het idee van dat land, we komen weer terug en dan is het land weer van jullie. En hij moet het land kopen terwijl ze... er is ook wel hoop in zijn boodschap, maar het merendeel van zijn boodschap is gewoon ja, wat zijn naam zegt. Wat wij ervan gemaakt hebben, jeremiëren, een beetje klagen. Het is echt... maar goed, er komen een aantal mensen dadelijk in het verhaal voor, dus Jeremia. En zijn naam betekent Jehovah verheft, tilt op, verheft. Jeremia, door het hele boek heen wordt hij nabijgestaan door Baruch, dat is een schrijver. Er is bijvoorbeeld een verhaal, dat zal mijn moeder nog wel kennen, dat Jeremia moet al zijn woorden opschrijven op een rol. En die rol die moet hij geven aan de koning. En dan geven ze die rol aan de koning. En dan laat de koning die rol voorlezen. En iedere keer als een stukje gelezen is, snijdt hij een stukje af, gooit hij het in het vuur. En dan zegt hij tegen Baruch, die schrijver, dan schrijven het tot nog een keer. Dat is heel, en die Baruch, dat is een afkorting van de naam Berechia. En dat betekent door Jehovah gezegend. Er komt ook weer en net hadden we Obadja, knecht van Ja, en hier heb je Obed-Melech, knecht van de koning. Melech is koning, Obed is knecht. Dan komt er nog een Malkia in voor, dat betekent, er zit weer dat Melech in. Jehovah is koning. En dan heb je uiteindelijk die koning Zedekia, Jehovah is rechtvaardig. En dat zie je ook, er wordt een heel rechtvaardig oordeel over die Zedekia geveld. Gaan we lezen. We lezen in Jeremia 38. En daar heb ik zomaar een verhaal genomen. Want je... Jeremia, zijn verhaal is vastgelegd in het boek Jeremia. Maar er staat ook iets in Koningen, er staat ook iets in Kronieken over hem. Maar ik vind dit een heel tekenend verhaal van hoe die profeten behandeld werden. En dit is het moment dat Nebukadnezar om de poort heen, om de stad heen ligt. En dan gebeurt het volgende. Toen hoorde Sefatja, de zoon van Matan, Gedalia, de zoon van Pasjur, Jukal, de zoon van Selemja, en Pasje, de zoon van Malkia, de woorden die Jeremia tot het gehele volk bleef spreken. Zo zegt de Heere, wie in deze stad blijft, zal sterven door het zwaard, de honger of de pest. Maar wie eruit gaat naar de Galdeeën, zal leven en zijn ziel als buit hebben en in leven blijven. Dus dat was zijn centrale boodschap. Zo zegt de Heere, voorzeker zal deze stad in de macht van het leger van de koning van Babel gegeven worden... En dat zal hij innemen. Toen zeiden de vorsten tot de koning, laat deze man toch ter dood gebracht worden. Want zo ontmoedigt hij de krijgslieden die in deze stad zijn overgebleven. En de gehele bevolking, door op zulke een wijze tot hen te spreken. Want deze man zoekt niet het hel voor dit volk, maar het kwade. Koning Zedekia zeide, zie, hij is in uw hand, want de koning vermag niets tegen u. Toen namen zij Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia. Die in de gevangenishof was. En zij liet hem aan touwen zakken. En in de put nu was geen water, maar wel slijk. En Jeremia zonk in het slijk. Ebed-Melech echter, de Ethiopiër, een hoveling. Oh ja, dat was ik nog. Waarvoor was het nou alleen slijk? in die put, omdat ook hier bij Jeremia sprake is van een grote droogte. Net als bij Elia was er sprake van droogte en bij Jeremia is er ook sprake van droogte. Daar begint het mee. Dat kun je lezen in Jeremia 14. Dus er was geen water in die put, daarom was er slijk. Ebed-Melech echter, de Ethiopier en hoveling, die in het paleis des konings was, hoorde dat zij Jeremia in de put hadden neergelaten. De koning nu vertoefde in de Benjaminpoort. En Ebed-Melech ging uit het paleis des konings en sprak tot de koning. Mijn heer de koning, deze mannen hebben slecht gehandeld in alles wat zij de profeet Jeremia hebben aangedaan, dat zij hem in de put hebben geworpen. Hij zou toch op de plaats zelf al sterven van de honger, doordat er geen brood meer in de stad is. En toen gebood de koning Ebed-Melech, de Ethiopiër, neem van hier 3 mannen mee en trek de profeet Jeremia uit de put, voordat hij sterft. Toen nam Ebed-Melech de mannen mee en ging in het paleis des konings in de ruimte onder de voorraadkamer en nam vandaar lappen van afgedragen en gescheurde klederen, die hij aan touwen naar Jeremia in de put neerliet. En Ebed-Melech, de Ethiopiër, zeide tot Jeremia, leg nu de lappen van de afgedragen klederen en de lompen onder de oksels van uw armen, onder de touwen. En Jeremia deed dat. En toen trokken zij Jeremia aan de touwen op en haalden hem uit de put. En Jeremia bleef in de gevangenhof. Het ging mij er vooral om wat ze doen met die profeet. Terwijl die profeet alleen eigenlijk het woord des Heren spreekt, gooien ze hem in dit geval in de put. In een ander verhaal dan slaan ze hem en geestelen ze hem. Hier gooien ze hem in de put en hij dankt eigenlijk zijn leven aan die Ebed-Melech, die hem weer eruit haalt. En die Ebed-Melech, die krijgt, als je in Jeremia 39 leest, dat gaan we nu niet doen, dan krijgt hij ook een beloning daarvoor. Dan mag hij de stad verlaten en zijn leven als buit meenemen. En dan, ja, dan wordt Jeremia eruit gehaald en dan wordt de stad ingenomen door Nebukadnezar. En dan maakt Jeremia dus mee hoe de tempel verwoest wordt. En dat plaatje heb ik daar. Jeremia staat daar en die ziet dat alles gebeuren wat hij steeds voor zegt heeft. En het is heel grappig. Want dan denk je van hij is een belangrijk man. Jeremia kende ze allemaal. Wat gebeurt er nou met Jeremia? Wordt hij nou ook weggevoerd naar Babylon? Maar dat gebeurt niet. Waar ik dus achter kwam, is dat Jeremia zijn leven eigenlijk dankt aan iemand uit Babylonië. En dat wil ik toch even lezen. Want dat is weer een andere lijn die je ontdekt in het Oude Testament. Dat het steeds buitenlanders of heidenen zijn die de Israëlieten erop wijzen hoe groot hun God is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die 2 verspieders die Jozua uitstuurt en die komen bij Achab. Rachab, in Jericho, dan zijn het niet die 2 verspieders die tegen Rachab zeggen, joh, onze God heeft ons gestuurd en we gaan die... Maar dan is het Rachab die zegt tegen die verspieders, ik weet dat jullie God sterker is dan onze God en dat dit gaat gebeuren, dat wij veroverd worden door jullie. En dat zie je in feite ook bij Rut, Naomi en Rut. En dan zegt zij, ik ga mee, want uw God is groter. Je ziet het bij Elisa, Naaman, de buitenlander, die komt om genezen te worden. En hier, als je dan in Jeremia 40 het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam, nadat Nebukadnezar dan, de bevelhebber van de lijfwacht, het is dus niet Nebukadnezar, maar Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht hem uit Rama had laten gaan, toen deze hem had laten halen, terwijl hij in boeien geslagen was, te midden van al de ballingen van Jeruzalem en Juda, die naar Babel zouden worden weggevoerd, de bevelhebber nu van de lijfwacht had Jeremia laten halen en had tot hem gezegd, de Heere, uw God, heeft van deze rampspoed over deze plaats gesproken. Dus moet je opletten, dit is iemand uit Babylon die nu tegen Jeremia zegt, de Heere, uw God, heeft van deze rampspoed over deze plaats gesproken en de Heere heeft hem doen komen en gedaan, zoals hij gesproken had, omdat gij tegen de Heere gezondigd hebt en niet naar zijn stem hebt gehoord. Zo is u dit dan overkomen. Nu dan, zie, ik heb u heden bevrijd van de boeien die om uw handen waren. Indien het u behaagt met mij naar Babel te gaan, ga dan, en ik zal mijn ogen op u vestigen, Doch indien het u mishaagt met mij naar Babel te gaan, zo laat het, zie, het gehele land ligt voor u, waarheen ook het in uw ogen goed en recht is te gaan. Ga daarheen en keer terug naar Gedalia, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, die de koning van Babel over de steden van Juda heeft aangesteld, en blijf bij hem onder het volk. En dat vond ik heel wonderlijk. Het is niet Jeremia die zelf zegt van ik blijf hier, maar het is iemand uit Babylon die tegen hem zegt, de Heere heeft dit voorzegd, het is gebeurd. En of die man nou een aanhanger is van de Heere of van God, of dat hij nou van God heeft gehoord, je moet nu met Jeremia, maar hij laat Jeremia vrij, omdat hij kennelijk dus Jeremia een belangrijk persoon, weer een heiden die aan een Israëliet vertelt hoe het in elkaar zit. Ik vond dat wonderlijk. Nou, uiteindelijk wordt Jeremia wordt naar Egypte mee. Ze blijven in die stad. En je leest hier dat Gedalia over die stad is aangesteld. Gedalia wordt vermoord. En dan komen er mensen in opstand. En die komen in opstand. En die uiteindelijk komen de Babylonische dan weer. En dan moeten ze vluchten. En vluchten ze naar Egypte. En dan nemen ze Jeremia mee tegen zijn wil. En Jeremia sterft in Egypte waarschijnlijk. Maar dat weten we niet zeker. Nou, die Zedekia. Die koning, die eindigt eigenlijk heel als de stad wordt ingenomen, wordt Zedekia naar buiten geleid met zijn zonen. En dan worden zijn zonen voor zijn ogen vermoord. En dan worden zijn ogen uitgestoken, zodat dat het laatste is wat hij gezien heeft. En dan wordt hij naar Babylon. Ja, het was een heftige tijd. Maar het ging me meer om van ja, dan is er iemand die een boodschap heeft van God. En hoe behandelen ze hem? Ze geloven het niet, ze doen het niet. En de mensen die hem wel geloven. Obed-Melek, die ontsnapt met zijn leven. Die Baruch, dat lees je verderop ook, die krijgt ook zijn leven ten buit. De mensen die wel naar Jeremia luisteren, die overleven het. En die mensen die bijvoorbeeld naar Egypte gaan, die gaan allemaal dood in Egypte. Hier wil ik even laten, dan houden we even pauze. Dan gaan we zo verder met om het verhaal in verband te brengen. Een mooi verhaal, hè? Jullie hadden er nog een van me te goed. Ik had het er net over dat Elia voor het aangezicht des Heren staat. Alsof hij in die raad van engelen staat. En toen zei ik, daar heeft Jeremia het op een gegeven moment ook over. En dat is in Jeremia 23 vers 18. Daar heeft hij een heel betoog tegen de valse profeten. De valse profeten die voortdurend vertellen, jullie zijn veilig en het gaat goed komen. En er is niks aan de hand. En Dan heeft hij het erover in 23 vers 17. Zij zeggen voortdurend tot wie mij verachten. De Heer heeft het gesproken. Gij zult vrede hebben. En tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij, geen kwaad zal u overkomen. Wie toch heeft in de raad des Heeren gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord? Dus eigenlijk zegt Jeremia, geen van jullie heeft daar gestaan. Ik heb daar gestaan in die raad van God. Ik heb gehoord wat God gaat doen. En hier staat een woord, sot, wat steeds voor raad gebruikt wordt. Waaruit je kan afleiden dat die raad van God is, die raad van engelen, waar Jeremia als het ware getuige van is. En waar die dus hoort wat God gaat doen. Nou, dat concept komt ook nog op andere plaatsen tegen. Ook kom je op andere plaatsen tegen in de Bijbel. Maar ik vond het heel grappig om dat te zien, dat Jeremia dat aanhaalt. Dat Elia dat aanhaalt, dat hij voor het aangezicht van God staat. Denk ik, zal het toch even zeggen. We gaan naar Jeremia 7, want dan gaan we ons langzaam voorbereiden op Jezus. Jeremia 7, vers 25. Ja, heeft ook heel lang geduurd in tijd tot Jezus kwam. Jeremia 7, vers 5. Van de dag af dat uw vader uit het land Egypte ging, tot op deze dag. Ook zond ik tot u, al mijn knechten, de profeten, dagelijks vroeg en laat. Doch ze hoorden naar mij niet, noch neigden hun oor, maar betoonden zich hardnekkiger dan hun vaderen. Ook nu gij tot hen al deze woorden spreekt, hoorden zij niet naar u. En nu gij tot hen roept, antwoorden zij u niet. Zeg dus van hen, dit is het volk dat niet hoort naar de stem van de Heere, zijn God, en dat geen tuchtiging aanneemt. De oprechtheid is verdwenen en teloor gegaan uit hun mond. Jeremia heeft het erover dat hij een knecht des Heeren is. En dat God dus knechten des Heeren heeft gezonden van de dag af dat ze uit het land Egypte zijn gevoerd. Tot in Jeremia's tijd. Daar heeft Jeremia het over. En dan gaan we naar Jezus. En dan gaan we lezen zo in Matthäus 21, vers 33. En dan even voor de kaart. Hè. We hadden net Elia hier op de Karmel. Jeremia in Jeruzalem. En wat we gaan lezen van Jezus is ook in Jeruzalem. Dat is eigenlijk net op het moment dat hij intocht heeft gehad. Hè, die intocht waar hij bejubeld is. In de Paasweek. En dan leert hij in de tempel. Dan is hij op het tempelplein. En je moest je voor, dat was wel grappig, daar zat ik aan te denken. Kijk, Jeremia was ook in de tempel. Die was in de eerste tempel. En die werd verwoest. En nu gaan we over Jezus lezen. En die zit in de tweede tempel. Hè, dus die door Herodes verfraaid is, hè, die is eerst gebouwd door, wat zijn het, die mannen, Nehemia en Ezra en Zerubabel. Heel goed, Anton. Zie je, het is toch interactief, Paul. Die hebben die tweede tempel gebouwd en die is verfraaid door Herodes. En dat is een heel andere tempel dan die Jeremia gezien heeft. Wel op dezelfde plek. En Jezus is dan in die tempel aan het leren en die is voornamelijk tegen de schriftgeleerden aan het vertellen. En op dit moment, Matthäus 21, vers 33, heeft hij net al een aantal dingen verteld. He, ze hebben net een discussie gehad over Jezus' bevoegdheid. Waar het ging over de Johannes de Doper. Dan krijg je de gelijkenis van de twee zonen. Ik weet niet of iedereen die kent. Ik ken hem toevallig, omdat we daar een boekje van hebben thuis. He, van dat er is een vader die heeft een wijngaard en dan vraagt hij eerst om zijn oudste zoon om te helpen. En dan zijn jongste zoon. En die hebben allebei geen tijd. En uiteindelijk komt de jongste zoon toch helpen. En dan gaat het erom wie dan meer de wil van zijn vader doet. Dat heeft Jezus net verteld. En dan komt de gelijkenis waar ik het nu over wil hebben. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte. En er een heg omheen zette en er een wijnpers ingroef. En een toren bouwde en hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. Dat vertelde hij tegen die schriftgeleerden en fariseeërs. En waarom vertelt hij dit nou? Iemand enig idee? Ja, ik overval jullie misschien met de vraag. Er is niet zo lang geleden een studie over geweest, de Hans van der Kleij. Trouwens een hele interessante studie. De heer des huizes en zijn wijngaard. Dat vertelt Jezus omdat in heel het Oude Testament dat idee van die wijngaard terugkomt. En het mooiste zie je dat in Jesaja 5 is dat. En die moeten we even lezen, want anders snap je niet wat Jezus hier doet. Jesaja 5. Het lied van de wijngaard. Ik wil van mijn geliefde zingen. Het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hiel ook een perskuip uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen? En bracht hij wilde druiven voort? Nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worden. Zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worden. Ik zal hem tot een wildernis maken. Hij zal gesnoeid nog behakt worden, zodat er doornen en distels opschieten. En ik zal de wolken geschieden. En ik zal de wolken gebieden dat zij op hem geen regen doen vallen. Wel nu, de wijngaard van de Heere, de heerscharen, is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. die mannen die daar tegenover Jezus stonden, maar schriftgeleerden en fariseeën, die kenden dit uit hun hoofd. En toen Jezus sprak, er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en er een heg omheen zette en er een wijnpers in groef en een toren bouwde. Het kan maar dat die mannen maar aan één ding gedacht hebben. Dit is Jesaja 5, waar hij nu uit vertelt. Precies dezelfde dingen staan erin. En ze hadden ook al zoiets van, oeh, dit gaat de verkeerde kant op. Dat weet ik bijna zeker. Toen nu de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doden de ander en stenigden een derde. Hij zond weder andere slaven, nog meer dan eerst, en zij behandelden hen op dezelfde wijze. Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende, mijn zoon zullen ze ontzien. Je moet je voorstellen, die wijngaard is God, die slaven die God stuurt. Dat zijn die knechten die we net gezien hebben bij Jeremia. Hij stuurde Jeremia, hij stuurde Elia, hij stuurde Nahum, wie had je nog meer? Elisa, je kan het hele Ezechiël, Habakkuk. En wat deden ze met die knechten? Nou, we hebben er net twee gelezen. Elia werd op de huid gezeten. Jeremia werd in de put gegooid en verbannen naar Egypte. Er zijn nog veel verschrikkelijke verhalen. In Hebreeën staat zelfs dat ze doormidden gezaagd werden. Het verhaal gaat dat het Jesaja zou zijn, volgens mij. Zo behandelen ze die slaven die om vrucht kwamen vragen van die wijngaard. En dat zegt Jezus. En die zegt dan, ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende, mijn zoon zullen ze ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden ze tot elkander, dit is de erfgenaam, kom laten we hem te doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En ze grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met de pachters doen? Dus dat vraagt Jezus aan de fariseeën en schriftgeleerden. En dan antwoorden ze. Ze zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwade doen sterven. En de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. En Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schrift, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden? Deze is tot een hoeksteen geworden. Van de Heer is dit geschied en het is te wonderlijk in onze ogen. Daar haalt hij Psalm 118 aan. Daarom, ik zeg u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan wel opbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en de fariseeërs zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij dat hij hem bedoelde. En hoewel ze hem trachten te grijpen, vreesden zij de scharen, daar die hem voor een profeet hielden. Jezus, die heeft het hier over die slaven, over die profeten die God gestuurd had om vrucht te halen bij dat volk. Want Elia kwam niks anders dan de mensen weer terugwijzen op God en zeggen van, ga God nou vereren, doe nou wat God gevraagd heeft, breng hem nou die offers en niet die Baal. Jeremia, precies hetzelfde idee wat God van hem gevraagd had. Die zocht vrucht bij dat volk, maar die vond het niet. En nou komt Jezus en die vertelt er een verhaal over dat die onrechtvaardige pachters die zoon zullen doden. Dat vertelt hij. Wetende dat hij die zoon is. En die fariseeën en schriftgeleerden begrijpen dat. Die snappen dat het over hun gaat. En welke conclusie trekken ze? We moeten de zoon doden. Jezus, ik vind dat onbegrijpelijk. Of is hier iemand die het wel begrijpt, die zegt van, ik zou zoiets hebben, oké, dat verhaal gaat over ons. En die mannen die je zoon doden, zullen een kwade dood sterven. En dan denk je toch, wij willen toch niet die mannen zijn die kwade dood gaan sterven. Dit is de zoon, maar ze hebben door dat Jezus het over hun heeft. Ik vind dat, ik kan daar, met mijn pet niet bij wil ik niet zeggen, maar... Zeg je? Ja, ik heb zoiets. Ze koppen mast waren in.
Ze doen toch precies hetzelfde als wat Jezus in de gelijkenis vertelt?
Ja, precies.
Ja, dus het zijn dus mensen die alleen zichzelf erkennen.
Ja, maar ze zeggen wel dat het over hun gaat. Dus ze snappen waar Jezus het over heeft.
Ja, en ze gaan doen wat Jezus hun voorspelt.
En ze doen precies wat Jezus zegt dat ze gaan doen. Ik vind dat zo, toen ik dat zag, toen dacht ik van, dit vond ik zo. En als je dat dan in die hele lijn ziet met al die profeten die ervoor zijn geweest, Want het begint inderdaad al bij Mozes, dat die profeten komen. En iedere keer wijkt het volk weer af. En iedere keer zegt God weer van, als je dat nou doet, dan gebeurt er dit. En dan gebeurt er dat. En nu, eindelijk is Jezus daar. En dan gebeurt het ook. Ik vind dat, dat was voor mij, dat ik dacht van, ik moet die drie verhalen met elkaar in verband brengen. En ik heb nu Jeremia en Elia gekozen. Ik vind dat wonderbaarlijk. En dan had ik nog gewoon een paar dingen die mij opvielen. Kijk, bij Elia is sprake van droogte. En die droogte was, dat had God voorzegd. God had gezegd, als je niet mij aanbidt, dan geef ik geen regen. En dan geef ik geen zegen en wordt het droog. Dus dat gebeurde bij Elia, dat gebeurde bij Jeremia. Bij Jezus was het niet letterlijk droog, maar dan was het geestelijk droog. Jezus komt ook, ik ben het levend water. Er is sprake van geestelijke droogte. Nou, ze vinden allemaal geen gehoor. Ze vinden geen vrucht. Ze vinden oren die niet horen, ogen die niet zien. Nou, sommigen gelukkig wel. Zoals je bij Elia zag, die Obadja. Die andere profeten beschermt en die Elia beschermt. Bij Jeremia, die Obed-Melech. En die Baruch, die hem bijstaan. En bij Jezus natuurlijk zijn er ook een aantal mensen die het wel geloven. Dan, Jezus kwam hetzelfde doen als die andere knechten. Hij kwam vrucht halen voor de eigenaar, vrucht halen voor God, vrucht halen voor de schepper van alles. Dat vond ik zelf, ik denk dat wil ik graag delen. Dat vond ik mooi. En daarbij wilde ik laten, ik wil geen, als je meer erover wil lezen, dit is een hele mooie studie. En je kan ook hele studies maken over aan wie dat koninkrijk nou naartoe gaat. Je kan het erover hebben wat er met die hoeksteen gebeurt. Dat wil ik allemaal niet. Ik wil het hierbij laten. En ik wilde afsluiten met gebed en nog met zingen. Ik had zelfs nog een lied klaarstaan. Maar dat gaan we niet meer doen. Anders wordt het te laat. Ik had van... even de naam kwijt. Lea. Van Lea had ik een lied gekregen over The Days of Elijah. Dat is een heel mooi lied. Zingen Amerikaanse mariniers. Je moet het maar eens opzoeken op YouTube. Een heel grappig lied. These are the Days of Elijah. Van de American Maroons. En die zingen met z'n allen These are the Days of Elijah. Een heel grappig lied. Maar dat gaan we niet meer doen. We gaan bidden. Dan hebben we een redelijke intensieve... Of er moeten nog vragen zijn. Ik weet niet of er iemand nog opmerking heeft. Jeremia,
ja.
Omdat hij zo menselijk is. Wat er gebeurt, we hadden in de pauze even, je moet Jeremia 20 maar lezen. Ja. Hij klaagt en hij, het is voor hem een zware last. En als je leest, kan je het je helemaal voorstellen dat het zo'n zware last is. En toch gaat hij iedere keer, doet hij wat God van hem vraagt. Hij gaat die hele impopulaire boodschap brengen. Ondanks dat die hele stad tegen hem is. En ondanks dat de vijand om die stad heen ligt. Het was voor hem veel makkelijker om geweest te zeggen. Joh, God, bekijk het maar. Ik ga toch met die vrouw trouwen. En toch doet hij wat God van hem vraagt. En dat doet hij op een, vind ik, een hele theatrale manier. Je moet maar, met die kruiken. Dus echt, ik vind dat, misschien. Het is, hoe zou je zeggen, een toonbeeld van een loser. Of een underdog. Of hoe noem je ze? Is gewoon treurig en daarvoor vind ik hem mooi. Ik weet niet. En uiteindelijk heeft hij gelijk. Dat is, ik weet niet, spreek me aan. Misschien is hij ook kaal, heeft hij een baard, lijkt hij op me. Ik weet het niet. Ik weet niet, maar hij heeft me altijd aangesproken. Ik denk vooral dat treurige, dat hij die neergang meemaakt van die stad. En dat hij ziet gebeuren wat hij voorspelt. Heel veel profeten hebben dingen voorzegd. Die nog moeten gaan gebeuren. Ik weet niet, Jesaja heeft, dat was vandaag. Vandaag heeft Israël weer faciliteiten aangevallen in Damascus. En Jesaja spreekt over de verwoesting van Damascus. Dus Jesaja spreekt ergens in 600-700 voor Christus over iets wat in onze dagen gaat gebeuren. Maar dat is bij Jeremia niet. Die spreekt over iets en het gebeurt op dat moment dat hij het zegt, gebeurt het. Het is echt wonderlijk. Dus vandaar. Nog meer, dan gaan we bidden. Ik wil graag twee of drie mensen. Zijn er twee of drie mensen of één? Nul? Oh, nou, dat is fijn. Dan als jij wil.